De teksten die ik u lees deze morgen, die komen allemaal uit de basisbijbel. Dus als er iets anders geprojecteerd wordt, een andere vertaling. Dus leuk, kan u het gelijk allemaal prachtig vergelijken. Ik ga lezen uit Psalm 91. Daarnet werd al gelezen uit Psalm 92, maar 91 is ook zo'n geweldige psalm. Die ga ik met u lezen. In de basisbijbel staat het zo. Als je bescherming zoekt bij de Allerhoogste God, ben je helemaal veilig. Ik zeg tegen de Heer, bij u ben ik zo veilig als in een schuilplaats, zo veilig als in een burcht. Want u bent mijn God en ik vertrouw op u. Want hij redt je uit de vallen die de duivel voor je opzet. En hij redt je van dodelijke ziektes. Hij beschermt je onder zijn vleugels en bij hem ben je veilig. En zijn trouw beschermt je als een schild, als een panzer. En je hoeft niet bang te zijn. Niet voor gevaren die je 's nachts bedreigen. Niet voor pijlen die overdag op je afgeschoten worden. Niet voor ziekte die in het donker op je loert. En niet voor de dood die je midden overdag aanvalt. Als sterven de mensen om je heen bij duizenden of tienduizenden, jou zal niets overkomen. Je zal alleen zien hoe het afloopt met de mensen die zich niets van God hebben aangetrokken. Bij u, Heer, ben ik veilig. U, de Allerhoogste God, bent mijn beschermer. Geen ramp zal je overkomen. Geen ziekte zal je huis binnendringen. Want hij zal zijn engelen bevelen dat ze je moeten beschermen. Waar je ook gaat. Ze zullen je op handen dragen, zodat je je voeten niet zal stoten. Leeuwen en adders zul je onder je voeten vertrappen. En de Heer zegt, omdat hij heel veel van mij houdt, zal ik hem redden. Ik zal hem beschermen, omdat hij mij kent. Als hij mij om hulp roept, zal ik hem antwoorden. En in moeilijkheden en gevaar zal ik bij hem zijn. Ik zal hem redden en voor de mensen eren. Ik zal hem een lang leven geven en ik zal hem redden en goed voor hem zijn. Tot zover. Mooie woorden, vind je niet? Weet je, dat zijn nou echt van die woorden die spreken van overwinning. Geen onheil zal je treffen. Geen plaag zal uw tent naderen. Dat is het woord van God. Maar wie beleeft dat eigenlijk zo? Is het eigenlijk wel zo dat je overwinning hebt? Als je naar je leven kijkt, dan zie je eigenlijk best veel ellende. En heel veel zaken die al gebeurd zijn, die gepasseerd zijn in je leven, die toch niet zo leuk waren. Ja, het is zelfs zo dat die problemen of die dingen waar je tegenaan gelopen bent, kunnen zelfs nog steeds een enorme hoofdrol spelen in je leven. Denk maar eens aan zo'n begrip, aan afwijzing of verwerping. Wat je zo diep ervaart en wat je al jarenlang meemaakt. Eigenlijk dus helemaal geen overwinning. Helemaal geen bescherming. En soms is het zelfs dat je haast niet meer kan overzien van wat er allemaal gebeurt met jou en in je omgeving. En wat je ook doet, het blijft eigenlijk allemaal hetzelfde. Ja. Mooie woorden in de Bijbel. Mooi ook om te lezen. Weet je, ook zo mooi om iemand mee te bemoedigen. Maar voor jezelf is de realiteit soms zo anders. Oh ja, we praten daar niet zo graag met anderen over. Dat doe je al helemaal niet. Want wat zouden de mensen in de kerk wel dan over je denken als je je moeilijkheden vertelt? Heel vaak wordt er dan gelijk zo over gepraat. Zo in de zin, dat hebben we hier zo natuurlijk niet in deze omgeving, maar zo van, heb je het al gehoord? Er is vaak dan teleurstelling in allerlei zaken. En het ging allemaal zo anders als dat je verwacht had. Noem maar eens een paar voorbeelden. Was iemand geslaagd? Misschien waren er ook wel bij die gezakt waren. Hartstikke erg. Maar soms wilde je een schoolopleiding volgen en dat kon niet. Of je dacht een baan te krijgen die je zo graag wilde hebben, die zo passend voor je was, maar je kreeg hem niet. Of je had een baan en je werd weer heel snel ontslagen. Of je zocht een partner en je vond er geen een. Of je vond wel een partner en je trouwde en dan was je niet trouw. Of je wilde zo graag kinderen krijgen, maar ze kwamen er niet. Of je kreeg ze wel en het waren allemaal meisjes en je wilde zo graag een jongen. Wat een verwarring allemaal. Maar in de Bijbel kom je ook dat soort dingen allemaal tegen. Ook op het geestelijke terrein. Want je kunt zoveel teleurstellingen ook op geestelijk terrein oplopen. Want je verwacht van God allerlei dingen en die toch niet gebeuren. En dat kan je zelfs radeloos maken. Het was ook zo in de Bijbel in een verhaal van de profeet Jeremia. De profeet Jeremia, als je dat leest in de Bijbel, en ik ga straks een stukje ervan lezen, dan zie je dat hij eigenlijk zijn wanhoop uitspreekt. Hij is een heel getrouw profeet. En hij spreekt allerlei profetieën uit, moeilijke profetieën, moeilijke dingen, omdat het volk was in zonde gevallen en ze moesten zich bekeren. En hij had iedere keer hele moeilijke boodschappen voor het volk, dat er allerlei ellende zou komen als ze zich niet zouden bekeren. Maar het volk was hem spuugzat, want ze wilden zich niet bekeren en dat geprofeteerd het moest afgelopen zijn. En besloten om daarom maar te doden. Dan ben je ook van die profetie af. Want er waren ook andere profeten die zeiden van, nee hoor, er gaat helemaal niks gebeuren. Maar we kunnen lezen in Jeremia, dat waren allemaal valse profeten. Jeremia, die ontmoet dan het gegeven dat ze hem willen doden. En hij dacht eigenlijk zo van, nou zullen ze gaan zien wie God is. Maar hij zag niks. En toen ging hij bidden. Jeremia 15 vanaf vers 15. Dan staat de Heer, vergeet me niet en kom voor mij op tegen mijn vijanden. Heb niet zo lang geduld met hen dat ze me kunnen doden. Heer, vergeet niet dat het allemaal vanwege u is dat de mensen mij zo slecht behandelen. En elke keer als u tegen me sprak, verslond ik uw woorden. Ik genoot ervan, ik werd er gelukkig van, want u bent mijn Heer, de God van de hemelse legers. En ik ben niet bevriend met mensen die met u spotten en ik lach niet met hen mee. Maar doordat ik u dien, ben ik helemaal alleen. Want ik ben vol van de woede over de ongehoorzaamheid van mijn volk. Maar waarom heb ik altijd pijn en verdriet? Maakt u er ooit een eind aan? Kan ik wel op u rekenen? U lijkt op een beek die opdroogt, zodat je niet zeker weet of je er water zal vinden of niet. Tot zover de schrift. Je ziet hier zo de diepe pijn. Hij had een wonder verwacht. Hij zei dat hij wel gered zou worden van de dood. Maar hij zag helemaal niks gebeuren. En zo kunnen dan allerlei dingen plaatsvinden die je dan zo'n teleurstelling geven. En het lijkt wel of het leven er vol van zit. Weet je, als ik het soms heel negatief bekijk, dan zit het leven soms eigenlijk dat het haast alleen maar bestaat uit teleurstellingen. En ik hoor het de mensen in het pastoraat ook zo vaak zeggen. Ze soms zelfs zo diep dat ze zeggen, als het allemaal zo moet, al die ellende, dan hoeft het voor mij niet meer. Mensen raken soms in hele diepe depressies en kunnen niet meer slapen of hebben het gevoel dat er niet meer te leven is. En de anderen die zijn zo ver weg dat ze zelfs geen andere weg meer zien als een eind te maken aan hun leven. Weet je, soms is het zo. Zoals het in Klaagliederen staat. In Klaagliederen 3, vers 16, vers 14, daar staat: mijn volk zingt alle dagen spotliedjes over mij. De Heer geeft me bittere kruiden te eten en bittere gal te drinken. Hij laat me mijn tanden stuk bijten op kiezelstenen en drukt mijn gezicht in het stof. Ik weet niet meer wat geluk is. Al het goede ben ik vergeten. Ik heb geen kracht meer. Alleen de Heer kan mij nog helpen. O Heer, denk alstublieft aan mijn ellende, aan mijn eenzaamheid. Steeds als ik zo denk, word ik heel verdrietig. Ook hier zo zie je in de schrift teleurstelling, bitterheid, diepe pijn. Ga je nog zo'n teleurstelling noemen? Vanuit de Bijbel. Daar is Maria, Martha en Lazarus in Johannes 11. En Maria die is heel erg blij met Jezus. En ze zit altijd aan zijn voeten. Oh, ze hebben verwachting van Jezus. En dan ineens vertelt de Bijbel dat Lazarus ziek wordt en hij sterft. En weet je wat nou zo bijzonder is, hè? Altijd is Jezus in de buurt en nu is hij er niet. Weet je, en toen hij ziek was, ze hadden nog wel gevraagd of hij wilde komen. Toen hij ziek was. Maar hij kwam niet gelijk. En nu, die Jezus, die eigenlijk altijd alles geneest, hij komt te laat. En Lazarus is inmiddels dood en begraven. Er is diepe teleurstelling. En dan pas komt Jezus in de buurt. En toen Jezus naar het graf ging van Lazarus, toen zeiden de mensen rondom hem, in Johannes 11, vers 37, de ogen van een blinde kon hij wel genezen. Had hij er dan ook niet voor kunnen zorgen dat Lazarus in leven bleef? Je kunt hier zo zien in die woorden dat de mensen leefden met diepere teleurstelling. Begrepen er allemaal helemaal geen fluit meer van. En ze spraken heel negatief. Maar eigenlijk waren ze ook door die negativiteit gevangen. En dan ontstaat er ook kritiek over Jezus. Oh ja, als alles goed gaat in ons leven, hebben we geen probleem met Jezus. Maar als het anders gaat als dat je verwacht, van heel veel mensen hoeft het dan allemaal niet zo erg meer. Ga nog even bij een moment staan van teleurstelling. Jezus die waarschuwt Petrus over zijn lijden en sterven en zegt tegen Petrus dat hij Jezus niet zal volgen. Oh, maar Petrus, die had een heel duidelijk voornemen. En dat hij echt Jezus wel zou volgen. En Petrus wist heel goed wat hij wilde. Maar Jezus zegt dan tegen hem in Johannes 13, vers 38. Jij hebt je leven voor mij over. Luister goed. Voordat de haan kraait, zul je 3 keer gezegd hebben dat je mij niet kent. En het is maar heel even later dat Petrus Jezus verloochent. Tot 3 maal toe. Diepe teleurstelling. Jezus had het nog zo gezegd. En Petrus had zich nog zo duidelijk uitgesproken. Het zou niet gebeuren. Teleurstelling bij Petrus. En Petrus huilde bitter. Zo kunnen we allemaal in teleurstelling zitten. En eigenlijk ieder met zijn eigen verhaal. Misschien wel als ik al die dingen zo noem, dat je allemaal zelfs al dingen eigenlijk ziet passeren in gedachten. Van nou, zo van breekt me de bek niet open. Ieder heeft zo zijn eigen verhaal. Met je eigen werkelijkheid. Teleurgesteld soms in de gemeente. Of teleurgesteld in de voorganger of de oudste. Teleurgesteld in je partner. Teleurgesteld in je kinderen. Teleurgesteld in je werk. Maar wat het probleem is, weet je, eigenlijk als je het beschouwt, je hebt nog gelijk ook hoor. Over die teleurstelling. Want het is toch uiteindelijk zo. Je kunt er toch gewoon zien dat het zo gebeurt. En heel veel mensen laten zich dan wegzakken. En komen dan ook maar niet meer in de kerk. Of ze vermijden iedereen en blijven thuis zitten. En zitten daar zo in eenzaamheid. Want het is toch allemaal niks. Zit je zo? Leef je in teleurstelling? Misschien wel heel erg verborgen. Maar laat je je leven hierdoor bepalen of ernstig beïnvloeden? Twijfel je diep van binnen ergens aan God? Heb je zoals Jeremia woorden gesproken van ongeloof? Waarom moet alles nu zo gaan? Is er dan geen uitweg? Weet je, het gevaar is dat je je dan laat vullen. Ik zou wel zeggen, in bezit laat nemen van machten van de duisternis. Jeremia bad tot God. En God gaf hem ook antwoord. Kunnen we ook lezen in Jeremia 15 vers 19. Na zijn gebed staat er direct: de Heere antwoordde Jeremia. En moet je horen wat de Heere dan zegt. Ik wil niet dat je zulke dingen zegt. Neem het terug. Dan mag je weer bij me komen. Alleen als je de goede gedachten over mij weet te scheiden van de verkeerde gedachten, kun je namens mij spreken. En je moet niet naar de andere mensen luisteren. Nee, de mensen moeten naar jou luisteren. En niemand zal jou kwaad kunnen doen. En ik maak je zo onkwetsbaar als een sterke koperen muur. Ze zullen wel tegen je strijden, maar ze zullen je niet overwinnen. Want ik ben bij je. Ik zal je helpen en redden, zegt de Heer. En ik zal je redden uit de macht van slechte mensen. Ik zal je beschermen tegen iedereen die jou kwaad wil doen. Maar de kern hier zo. De Heere zegt, neem je woorden terug. Neem je woorden terug van ongeloof. Van afwijzing. Neem je woorden terug van mislukking, van tekortschieten, van het niet kunnen. Neem je woorden terug van haten. Neem je woorden terug van verwerping. Neem je woorden terug van eenzaamheid. Woorden waardoor dat God eigenlijk geblokkeerd wordt om een wonder voor ons te kunnen doen. Soms zeggen mensen, God bevrijdt mij toch? Dat is zo. Dat is zo. Maar we bidden toch ook, geef ons heden ons dagelijks brood. En gaan we stil zitten wachten aan tafel totdat het gevuld wordt met brood? Nee, er moet voor gezaaid worden, er moet voor gewerkt worden. En uiteindelijk het brood klaargemaakt worden. Oftewel, daar zit heel veel eigen activiteit in. En dat is wat ik ook zie hier zo in dit woord. Waarin de Heere zegt, neem je woorden terug. Want woorden hebben soms het idee, als het uitgesproken is, dat het allemaal voorbij is, dat het over is. Maar dat is niet zo. De Heere zegt zelf, als je negatieve woorden hebt gesproken, zoals Jeremia, neem het terug. Zo is het belangrijk dat wij ook onze woorden terugnemen. Ja, wat is dit nou voor flauwekul? Zeggen sommige mensen. Is het dan allemaal zo eenvoudig? Ja. Ja, zo eenvoudig is het. Zo was dat God ook sprak tegen Jeremia. Neem je woorden terug. Dan zal ik je weer kunnen geven wat je zo verlangt. Ik ga iets heel gek zeggen. Misschien hebben we daar nooit bij stilgestaan. Maar God respecteert ook al je foute keuzes. Hij heeft daar respect voor. Weet je waaraan ik dat zie? Zelfs in het paradijs toen Adam en Eva verkeerd kozen, rende die niet naar ze toe. Je weet toch wat ik heb gezegd? Je weet toch wat ik heb gezegd? Niet doen, niet doen. Nee, niet doen. Doe nou niet. Maar hij respecteert hun keuze. Wat de ellende ook is die eruit voortkomt. Die God eigenlijk ook allemaal wist wat er zou gebeuren. Zo. Dingen die wij doen, die bestaan. En die kunnen alleen maar opgeheven worden, dat als we daar wat mee doen. Zo is het toch ook voor ons allemaal, dat als we leven in zonde, dat we niet daarvan verlost worden, gewoon omdat de Heer Jezus naar deze wereld is gekomen en voor onze zonde is gestorven. Nee, we raken pas verlost van onze zonde als we dat wonder aanvaarden. Onze keus. En het is Godzijdank dat de Heilige Geest tot ons spreekt, anders zouden we nooit zo'n keuze maken. Maar het is ons antwoord op zijn roepen wat ons vrij gaat maken van alles waar we ons mee gebonden hebben. Ik ga even terug naar Klaagliederen. Klaagliederen 3, vers 20. Daar staat steeds, als ik zo denk, al die negatieve dingen, word ik heel verdrietig. Maar daarom probeer ik steeds weer te bedenken, dankzij Gods eindeloze goedheid zijn we niet allemaal gestorven. En elke morgen is Hij opnieuw goed voor ons. U bent zo trouw. Vers 24, ik zeg bij mezelf, ik ben van de Heer en daarom zal Hij mij redden. De Heer is goed voor de mensen die op Hem vertrouwen. Het is goed om rustig te vertrouwen dat de Heer redt. Weet je, wat hier zo eigenlijk staat, hè? Je mag gerust je ellende overzien. Je hoeft het allemaal niet weg te stoppen en te ontkennen en het weg te drukken in je denken alsof dat het niet meer in je bestaan is. Nee, 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 nee. Nee, zeker niet. Je mag het gerust overzien. Maar de Bijbel vroeg er iets van toe. En die zegt, neerbuigen voor God. En de Bijbel spreekt hier zo, omdat je vertrouwt op God, is er hoop. Er staat hier zo in Klaagliederen, dit zal ik mij bedenken. Maar de vraag is, wat bedenken wij? Ik zie bij zoveel mensen dat ze bedenken in bitterheid en gal of negatief denken. Maar weet je wat ik in de Bijbel zie? Die zegt, herroep die woorden nou. Want de duivel gaat ermee aan de slag met al die dingen waar wij hem eigenlijk rechtsgrond voor hebben gegeven. Want als we ons openstellen voor negatieve dingen, geven we hem de ruimte. We geven hem toestemming. Net zo, heel veel mensen hebben eigenlijk te weinig idee van de hele geestelijke wereld. Jazeker, de wereld van God is daar. En we weten allemaal dat als we hem zoeken, dat we hem mogen ervaren, dat hij onze zonden vergeeft. Dat ervaren we allemaal. Maar er is ook een andere geestelijke wereld. En die kunnen we net zoveel toelaten in ons leven als dat wij ook zelf toestemming geven. Ik zeg je, hij kan het nooit doen zonder jouw toestemming. Zonder uw toestemming. Maar oh, wat laten wij ons makkelijk verleiden in negativiteit, zodat er allemaal dingen binnen ons komen waar we dan een hoop last van hebben. De Bijbel zegt, zet het recht. Ontneem de duivel de rechtsgrond die we hem hebben gegeven door het te herroepen. Weet je, dan gaan we ons vrijzetten. Ook wordt hier in Klaagliederen zo heel duidelijk gekeken van richt je op hem. Maar wie is God voor jou? Voor u? Hoe ken je hem eigenlijk? Omdat je ermee opgevoed bent, ben je vanzelf gelovig geworden? Of ken je hem omdat je hem echt zoekt in je leven? Omdat je de verwachting van hem hebt? Hij die de hemel en aarde gemaakt heeft en die trouw houdt tot in eeuwigheid. En die niet laat verre de werken van zijn hand. Weet je, hoe leeft het in je? Waar besta je in? Wat bedenk jij je? Met alles wat je ontmoet. Of laat je je overrompelen. Weet je, hier zo in dat schriftgedeelte staat, daarom zal ik hopen. Daarom zal ik vertrouwen. Maar waar vullen we onze geest mee? Weet je, ik heb zoiets van, we hebben allemaal wel een soort geloofzaadje in ons leven. Hè? Maar dat geloofzaadje er moet ergens ingestopt worden. Maar waar stop je jij je geloofzaadje in? In God of in ongeloof? Stop je je zaadje in geloof of in jezelf? Ja, ik moet het dan tenslotte toch allemaal doen. En ik moet het toch allemaal oplossen. En ik moet het toch, en dat gaat me nou net allemaal niet gelukken. Dus zit ik verkeerd. Sommige mensen die zo in spanning zitten, die vinden een oplossing om hun spanning kwijt te raken. Door veel te veel gaan eten. Door te gaan drinken of drugs te gebruiken. Of oneindig veel films kijken. Of jezelf verliezen in porno kijken. Het zijn allemaal dingen die eigenlijk mij dan moeten bevredigen. En eventjes dat ik kan wegduiken, zodat ik mijn spanning kan vergeten. Eigenlijk kan ontvluchten. Zonder dat het enige oplossing geeft. Want al die dingen die ik net genoemd heb, weet je, als je het hebt gedaan. Het is allemaal een koude douche als het voorbij is. En je houdt er helemaal niks in over. En je zit nog steeds in jezelfde ellende. Klaagliederen zeggen, ik zal hopen op God. En ik zal verwachten. Ik zal het heil van de Heere afwachten. Zijn barmhartigheden houden niet op. Maar de vraag is, durf je dat te geloven? Durf je dat ook vast te houden? Ook als het allemaal niet zo lekker gaat? Of nog eens een heel ander probleem. Mag de Heere je confronteren. Net zoals dat je bezig bent. In je frustratie. In je teleurstelling. Mag hij jou vragen stellen? Ik denk aan die geschiedenis ook van Petrus. Petrus, die kreeg ook vragen van Jezus. En weet je wat het bijzondere is? Petrus gaf hem antwoord. Jezus ontmoet Petrus daar op dat strand, weet je wel? Nadat hij was opgestaan. Nadat hij Jezus verloochend had. Ik denk zoiets dat Petrus ook wel moeite had om Jezus onder oog te komen. En dan stelt Jezus vragen. Heb jij mij meer lief dan die anderen? Weet je wie die anderen waren? Die discipelen, die andere discipelen die daar zo daarnaast stonden. Daarbij stonden, want die waren erbij. Heb je mij meer lief als die? En dan had Jezus meer verloochend als die anderen. Die waren ook wel gevlucht, maar die waren niet zo ver gegaan dat ze hem verloochenden. En daar had Jezus ook niet over gesproken. En dan confronteert Jezus hem, heb je mij meer lief? Weet je, ik heb daar eens gewoon over nagedacht. Maar ik denk dat Petrus wel kon janken toen die vraag gesteld werd. Zo diep. En weet je wat ik ook zo mooi vind? Dat is de keerzijde. Heb je dat ook? Oh, dat zou je ook even kunnen bedenken. Hè? Jezus had ook kunnen zeggen. Wij moeten nog eens even praten. Mooi eens luisteren. Ik had het je gezegd. Hè? Wat heb je gedaan? Daar moeten wij eens eventjes goed over praten. Hè? Want zo kan het niet, hè, jongen? Nee, dat doet Jezus niet. Hij veroordeelt niet, helemaal niks niet. En hij zegt, heb je mij lief? En Petrus gaf antwoorden. Hij zei, ja, heren, u weet dat ik u lief heb. En hij krijgt eigenlijk vergeving daar zo, te midden van de discipelen. Jeremia, die kreeg een belofte. Dat als hij zijn woorden terugnam, dan zou hem niets overkomen. Weet je, we mogen het belijden als zonde en de woorden herroepen, zodat we ervan loskomen in Jezus' naam. Niet dat wij dat allemaal kunnen, maar het is op basis van het volbrachte werk op Golgotha dat we ons kunnen en mogen verlossen van elke heerschappij in ons leven. Maar hoe is het bij ons? Doen we dat? Hebben we die relatie met God? Of ben je gewoon teleurgesteld en blijf je daarin hangen? En misschien ook wel teleurgesteld in God. Ben je verblind geraakt? Oh ja, misschien doe je allemaal nog mee in de kerk, hè? Want dat ben je gewoon en het is goed en dat doe je dus ook. Maar als je diep van binnen kijkt, ben je je vreugde kwijt? Wat eigenlijk ongeloof is. Oh, misschien durf je het niet te zeggen, maar is het wel zo? Maar welke plaats heeft God in ons leven? Kiezen we ervoor te gaan om te schuilen bij de Allerhoogste en je los te maken van alle teleurstelling en het dan uiteindelijk aan Hem te geven? Herroepen. Ons losmaken van alle krachten en machten van teleurstelling, verbittering, boosheid en ongeloof. Gaan we vragen om zijn bevrijding en genezing? Jezus is aan het kruis gegaan, ook voor al onze teleurstellingen. En wanneer wij het niet meer zien zitten, heeft Jezus een antwoord voor ons. Dat was ook in Jeremia 30, vers 17, daar staat, want ik zal u genezing schenken, u van uw wonden genezen, luidt het woord des Heren, omdat men u, Sion, de verstotene noemt, degene naar wie niemand vraagt. Ik zal u genezing schenken. Oh ja, ik weet, dit staat ook profetisch in de lijn naar de Heer Jezus toe. Maar hij wil het ook voor u en voor mij. Hij wil genezing schenken. Weet je, en dan is het misschien zo dat je denkt van, ja, maar ik heb het wel gebeden en ik heb het gedaan, maar die genezing komt er niet. Dat je teleurgesteld bent, bid je dan ook maar niet meer? Ach, het helpt toch niet. Ja, maar dat heb ik met mezelf ook. Ik zeg heel vaak, en ik zeg het vanmorgen ook weer, ik heb een ooginfarct gehad. Ook een herseninfarct gehad. En met die herseninfarct kon ik bijna niet meer spreken. Nou, die heb ik inmiddels al in de gaten dat dat wel over is. Maar het oog niet, hè? Heer, u bent mijn geneesheer. Mijn spraak wel, mijn oog niet. Maar weet je wat ik zeg? Nog niet. Ik heb gezegd, Heer, u hebt me twee ogen gegeven. Ik verwacht van u dat u ook dat oog herstelt. En weet je, wat niet mogelijk is, medisch gezien, voltrekt zich toch langzaamaan. Waarom niet gelijk? Weet ik veel. Ik weet het niet. Maar heel regelmatig zeg ik, dank u wel, Heer, u bent mijn geneesheer. Hoe het dan ook gaat. Maakt niet uit. Hoe het ook gaat. Maar stap voor stap zie ik meer en meer met dat oog. Weet je? Wat staat er bovenaan in ons denken? De Bijbel leert ons dat we eigenlijk moeten heersen geestelijk over het natuurlijke. En het natuurlijke moet ons niet zo in de greep houden, zodat we eigenlijk verlies lijden in het geestelijke. Weet je? En er zijn genoeg andere voorbeelden ook nog. Als ik denk aan mijn vrouw in de familie, de heerste kanker. En ze zei één ding, Heere, al is het in de familie, bij mij niet. En als ik kanker krijg, heeft het niks te maken met de familielijn, maar heeft het te maken dat het mij treft, in wat voor zin dan ook. En dat gebeurde dus ook. Dan kun je in zak en as zitten. Dan kun je kanker hebben. En dan, he, zelfs zover dat de doktoren zeiden van, kun je nu nog wel goed naar huis rijden met de auto, nou ik je dit verteld heb, en kun je het wel aan. En we konden ook op dat moment zeggen, weet u, de Heer is onze beschermer, wij hebben niets te vrezen. En weet je, en de Heer heeft het ook op een heel bijzondere manier gedaan. En ze is al drie jaar nu, he, kankervrij. Er moest wel een weg langs, maar op een wonderlijke manier is het allemaal hartstikke goed gekomen. Maar we hebben ons niet laten gaan in zak en as. Want het is niet nodig. We hebben heel veel strijd gehad met een van onze kinderen. En ik heb het jaren geleden misschien wel eens verteld. Met een ernstig brandwondenongeluk. En weet je wat het vervelende? Ja, we kregen allerlei woorden van profetie. Van het zal de duivel berouwen en je zal eens zien. Hij zal wonderlijk genezen. En er zal dit en er zal dat en er zal zus en er zal zo. Van alles kwam er op ons af, weet je. Maar alles wat er gezegd werd, gebeurde niet. Helemaal niet. Transplantaties die verkeerd gingen. Niet één keer, niet twee keer, maar drie keer. Heere, waar bent u? Weet je, en het was in een tijd waarin we aan de ene kant eigenlijk ons geloof gewoon niet om zeep gebracht kon worden. En de andere kant van je lijf dat huilde. Weet je wel? Van pijnen en verdriet. En dan waren de mensen die we in gesprek hadden, die bij ons kwamen. En die stonden met gebalde vuisten vanwege hun problemen tegenover God. En waarop we zeiden, hoe kun je? Hoe kun je? Is God die het doet? Is God die de ellende over je leven heen stort en waar die zegt van, nou, dan zal ik het lekker kijken hoe jij het gaat doen. Nee, zo is dat niet. Zo is dat helemaal niet. Hoe kun je staan met gebalde vuisten? En we konden getuigen hoe dat wij dat in ons leven konden hanteren. En niet omdat wij zo goed zijn, maar omdat God zo goed is. Ja, maar waarom dan al die ellende? Weet je, daar heb ik ook geen antwoord op. Ik weet wel dat de boze rondgaat om te verslinden wie die wat kan verslinden. Maar dat heeft niets te maken met wie ik ben. Misschien kan die mijn lichaam aanvallen, op wat voor manier dan ook. En op wat voor tegenvallen dan ook. Maar mij kan die niet raken. De Heere is mijn God en ik zal niet vrezen. We hebben zelf ook genoeg dingen meegemaakt. En daar durf ik ook over te spreken. Dingen die je ontmoet hebt en die echt niet fijn zijn. En je kunt zoveel vragen hebben in je leven. En je kunt alles nog niet helemaal overzien van wat er allemaal gebeurt. En we zien soms ook niet allemaal dingen die direct verhoord worden. Maar houden we daaraan vast? Of zeggen wij, we zien op Jezus, aan wie alles onderworpen is. Weet je, ben je uitgeblust? Maar mag de Heere je vandaag bevrijden, genezen, opnieuw aanraken? Wil je het opnieuw van Hem gaan verwachten? Weet je, we hebben verlossing nodig, zodat ons God ons kan geven wat we nodig hebben. Weet je, daar is de Heere Jezus voor gekomen naar deze wereld. Ik zeg zo vaak in het pastoraat, we beseffen niet voldoende van wat er gebeurd is door het offer van de Heere Jezus. Want na het offer van de Heere Jezus is in de geestelijke wereld alles veranderd. We leven niet zoals in het Oude Testament. Verdiep je eerst gewoon wat de Heere heeft mogelijk gemaakt door het offer op Golgotha. Dat is het niet alleen voor onze redding, voor de eeuwigheid, wat geweldig is. Fantastisch. Iets moois kun je niet verkrijgen. Maar hij heeft ook de macht van de zonde gebroken. Hij heeft ook de ziekte op zich genomen. Hij heeft ook al onze pijn, al ons verdriet, al onze ergernis, al onze noden heeft hij gedragen op Golgotha. Ja, maar ik heb het. Ja, maar wil je het ervan vrijzetten? Durf je te zeggen, Heere, ik ben van u en u bent van mij? Heere, ik leg het opzij, want ik wil niet gevangen worden door alles wat er gebeurd is in het leven. Met alle verdriet en pijn. Soms zeggen mensen, ja, maar beeld je dat niet in? Haha. Weet je, er zijn zo allemaal van die listen van de duisternis om je in je gedachten bezig te houden. Maar is God waarheid in je leven? En waarom is dat waarheid? Weet je, als je hebt overgegeven aan hem, dan weet je dat dat de waarheid is. En hoe weet je dat dan? Nee, dat weet je. Klaar uit. En waarom is dat zo? Omdat je de woorden hebt gesproken en de Bijbel heeft de woorden gesproken. En dat is zo en dat staat zo en dat weet je zo. Klaar, punt uit. Zo is het precies heden als je dat je vrijzet van alle duisternis die je zo gevangen houdt. Door jouw woorden, in de naam van de Heere Jezus, kunnen alle dingen veranderen in het leven. Waar zien we daarop? Zien we in geloof? Of laten we ons vasthouden? En sukkelen we het leven verder door? Weet je, dat is zo jammer. Want je komt zoveel dan tekort van wat God je zo graag zou willen geven. Voor ons allemaal. Voor u, voor mij. Maar wat tolereren we? Wat laten we gewoon maar gaan? Och, laat me zitten. Niet zo belangrijk. Stop het wel weg. Zo vaak gehoord. Waarom wegstoppen? Waarom niet gewoon aanschouwen en zeggen, wacht even. Daar wil ik mee dealen. Ja, dit is niet zo erg hoor. Dat overleef ik wel. Waarom overleven en niet gaan leven? God heeft ons niet gemaakt om te gaan overleven, maar hij heeft bedoeld dat we leven. En leven ontvangen, ja, er worden altijd gelijk allerlei termen aangekoppeld, maar ook leven in overvloed. Oh, u bent van overvloedsleer. Nee, dat geloof ik niet. Maar ik geloof wel dat de Heere God je overvloed geeft. Op jouw manier, in jouw leven, in jouw situatie. Dat heeft hij beloofd. Ik ben niet van de voorspoedsleer. Ik ben niet van de... Daar ben ik allemaal niet van. Nee, nee, nee. Dat zijn allemaal accenten. Die, waar je accenten op legt wat helemaal niet nodig is. Maar God voorziet wel. Precies in wat wij nodig hebben. En is dat ook geen voorspoed? Zullen we met elkaar bidden? Heren, we belijden. We moeten belijden, Heren, dat we ons soms zo gevangen laten nemen. Gevangen in ons denken en in onze gevoelens. En Heren, dat we zo makkelijk verstrikt raken. Heren, maar u bent onze God. En deze morgen willen we opzien naar u, die hemel en aarde gemaakt heeft. En die trouw is tot in eeuwigheid. Heren, met onze pijn, onze teleurstelling, onze bitterheid, ons strijden. Heren, hier zijn wij. Laat maar even een moment van stilte nemen. Om gewoon eigenlijk eens even in stilte te spreken tot God van Heren, dit, dat, noem het maar. Heren, als we woorden zo hebben uitgesproken, wat het ook is, Heren, we herroepen het in de naam van Jezus. We herroepen ongeloof. We herroepen strijd. We herroepen verbindingen die we zijn aangegaan, die niet behoren te zijn. We herroepen. Heren, vergeef ons dat we gekozen hebben voor ons eigen leven, voor ons eigen zin en ons eigen denken. Heren, we herroepen dat in de naam van Jezus. Heren, als we het herroepen hebben, Heer, dank u wel dat we dan mogen zeggen dat de boze ons moet loslaten. En dat we mogen zeggen, ga heen en verlaat mij nu in de naam van Jezus, want je hebt geen recht meer op mij. Want ik heb het herroepen en ik dek mij onder het bloed van de Heer Jezus. Heren, ik dank u wel dat als we zo die stappen zetten, dat u daar bent met uw Heilige Geest om ons te genezen, om ons aan te raken, ons een nieuwe kijk te geven op wat de werkelijkheid is. Heren, ik dank u voor die genade. Ik dank u voor het offer van de Heer Jezus. Wat allemaal daar waardoor het mogelijk is geworden. Deze genezing, deze bevrijding, deze vernieuwing. Heer, ik dank u voor de redding van onze ziel. Ik dank u voor de eeuwigheid. Ik dank u dat ik nu reeds met u kan en mag leven. En dank u wel, Heren, dat we mogen wandelen aan uw zij. En dat we al die brandende pijlen die op ons afkomen, zoals in de Efezebrief staat, dat we die mogen doven door het geschild van geloof, waarin u ons beschermt en bewaart. Heer, ik dank u voor die genade, voor die grootheid, voor die liefde. U bent onze God, waarlijk onze God. Heer, ik dank u, Heer, voor een ieder die zo mag wandelen, hand in hand met u. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Ik dank u ervoor in Jezus' naam. Amen.